Precies. Ja, absoluut. Zijn er nog bijzonderheden, voorbeden, wat dan ook?
Ik dacht het niet.
Nee.
Nee, ik heb niks.
En ik heb de.
Thank you.
mooie van gastvoorganger zijn in uw midden is dat je dan zomaar enthousiast neerzet. Welkom en mededelingen. En de ouderling van dienst fluistert me zojuist in. Er zijn helemaal geen mededelingen. Dat neemt niet weg dat we u zeer hartelijk welkom willen heten. Mijn naam is Theo Doornenbal, ik ben predikant in de protestantse gemeente Lissen. En ik verheug me erop in uw midden te mogen voorgaan. En ik stel voor dat we samen beginnen met het zingen van Psalm 24, vers 1. Psalm 24, vers 1. Laten wij ons in een moment van stilte uitstrekken naar de ontmoeting met God en met elkaar. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij staan vanavond stil bij de worsteling van Jacob met een vreemdeling bij Jabok. En als hij die nacht doorworsteld heeft, komt hij tot de ontdekking dat hij het aangezicht van God gezien heeft. En iets van dat opgaan in dat nieuwe licht, daar zingen we van met Psalm 24, nu vers 2 en 3. Psalm 24, vers 2 en 3. laten wij samen bidden dat God zelf het woord neemt in ons midden en ons zegent met het licht van zijn geest. Heer onze God, u die ons in Mozes, in uw volk Israël en in Jezus Christus, de Zoon van uw liefde, uw naam hebt geopenbaard als ik zal er zijn. Tot u wenden wij ons, ook in deze avond. En Heere God, u weet dat wij hier bijeenkomen op de avond van een Israëlzondag. Een zondag waarin wij gedenken verbonden te zijn met uw volk Israël. En wij kunnen die naam ook vanavond niet noemen zonder tegelijk vol te zijn van gemengde gevoelens. Want hoe lang al is er die stroom van geweld die ook ons raakt tot in het diepst van onze ziel. We hoeven maar te denken aan die vele gegijzelden die nu al bijna een jaar lang hunkeren om terug te keren naar hun ouders, naar hun broers en zussen, naar hun partners of hun kinderen, naar familie en vrienden. En op ons netvlies staan de beelden van de talloze Gazanen zittend op de puinhopen van wat eens hun leven was, meegesleept in een conflict waar ze part nog deel aan wilden hebben. Hun leven is verwoest en het bloed van talloze roept van de aarde om recht en om redding. In onze ziel klinken de stemmen van hen die weigeren om ook in die moeilijke situatie partij te kiezen. Omdat ze, of ze nu een Jood, een Palestijn, een Arabier of wie dan ook voor zich hebben, een mens van God zien. Iemand die net als hen geroepen is uw beeld te dragen. En die daarom oogcontact maken, een luisterend oor bieden, een goed woord hebben. En Heere God, hoe zouden we, aangeraakt door die complexiteit, woorden vinden die richting wijzen en recht doen? En daarom komen wij tot u en bidden u. Spreek tot ons. Spreek woorden van leven. Spreek woorden die verhelderen. Ook als het gaat om de worsteling van uw volk en van de volken. Met u en met elkaar. Kom en wees aanwezig door de kracht van uw geest. Neem ons mee in uw goede woorden en uw grote daden, opdat ook wij ons vanavond aangeraakt en gezegend zullen weten. Opdat ook over ons een nieuw licht opgaat, het licht van uw vriendelijk aangezicht. Wij bidden u dat in naam van Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Wij openen samen de woorden van God en wij lezen uit Genesis 32, vers 23 tot 33. Genesis 32, vanaf vers 23. Misschien goed voor u om te weten voordat we gaan lezen dat dat staat in de context van Jacob, die eerder een enorm conflict gehad heeft met Esau. Hij had met bedrog zijn zegen gestolen, vluchtte voor zijn leven naar oom Laban, heeft daar maar liefst 20 jaar verbleven, is toen met een conflict vertrokken bij oom Laban en staat nu op de drempel van het beloofde land waar hij zijn broer Esau weer voor het eerst gaat ontmoeten. En zojuist heeft hij het angstige bericht gekregen dat zijn broer hem tegemoet komt met maar liefst 400 man. En Jacob houdt zijn hart vast en heeft een uitgekiende tactiek bedacht om Esau voor zich in te winnen. En dan volgt een laatste nacht daar op de grens van het beloofde land bij de rivier de Jabok. En dan lezen we als volgt. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn 2 bijvrouwen en zijn 11 zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei die ander: laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. De ander vroeg: hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch uw naam. Maar hij kreeg een antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered. Zodra hij bij Pniel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jacob liep mank. Omdat de ander hem zo had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Hier eindigt de lezing uit het woord van God. Gelukkig bent u en gelukkig ben jij als je deze woorden hoort en daaruit in vertrouwen leeft. Halleluja. Ons inlevend in de ervaring van Jacob in die donkere nacht, zingen wij samen lied 942. Lied 942 in zijn geheel. Straks na de verkondiging zingen wij samen lied 611 in zijn geheel. Lied 611 is zonder nadere aankondiging ons antwoord op de verkondiging. En misschien één korte opmerking voordat ik aan de verkondiging begin. U zult ongetwijfeld vanmorgen al wel het een en ander gehoord hebben over Israël zondag. Tegelijk dacht ik vanavond, ik kan er ook niet zomaar aan voorbij gaan. En waarom dan dit gedeelte van Jacob? Nou, eigenlijk omdat dit verhaal ongelooflijk past bij de gemengde gevoelens die je kunt hebben als je nu aan Israël denkt. Ja, je wil de Heere God uit de grond van je hart danken voor wat we in het volk Israël in haar tenach, het Oude Testament, ontvangen hebben. En ja, zonder haar zouden we niet weten wie Jezus Christus is. Zouden we niet eens weten wie we zelf zijn. En toch kun je ook ontzettend dubbele gevoelens hebben als je ziet wat er allemaal gaande is. In wat voor perspectief kun je dat nou zien? Nou, die dubbele gevoelens, die tref je voluit aan in dit gedeelte. En een genadig perspectief ook. En moeten we het daar uiteindelijk niet allemaal van hebben. Als Israël en als de volken. Zelfs hier in Lisse en in Sassenheim. Daarom die keuze. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De grote kudde die hij bij Laban verdiend had. De mensen die met hem meegekomen waren. Zijn kinderen. Alles had Jacob naar de overkant van het riviertje gebracht. Gaan jullie maar vast. Ik kom zo wel, had hij gezegd. En nu zit hij daar. Alleen. Midden in de nacht. Alleen in het donker aan de oever van de Jabok. Ginds aan de overkant ligt zijn verleden. Maar ligt daar ook zijn toekomst? Jacob is er niet gerust op. Nog hoort hij hoe Esau nu alweer 20 jaar geleden woedend brulde. Hij heet niet voor niets Jacob. Hij heeft me nu al 2 keer bedrogen. Eerst heeft hij het eerst geboorterecht van me afgenomen en nu ook nog mijn zegen. Vermoorden zou hij Jacob. Jacob ziet het weer helemaal voor zich. Esau, moe en bezweet, net terug van de jacht en hongerig als een wolf. 1 bord linzensoep en hij had het geflikt. Het eerst geboorterecht was van hem. Weer voelt Jacob die velletjes, die geitenvelletjes over zijn handen. Weer hoort hij die stem van vader Jacob. Ben jij het, Esau? Ja hoor, dat ben ik, zei Jacob. En de oude Isaac was erin getrapt. Hij had zijn oude handen op Jacobs hoofd gelegd en hem gezegend. En al moest Jacob vluchten, slechter was hij er niet van geworden van deze zegen. In 20 jaar tijd trouwde hij 4 vrouwen, werd vader van maar liefst 13 kinderen en verwierf zich een kudde. Een gezegend mens, zou je zeggen. Maar vannacht is Jacob er niet gerust op. Al die tijd dacht hij dat hij ermee weg zou komen. Met die trucs en met die listen. Maar nu Esau met 400 man nadert, nu weet Jacob het niet meer. Zodra hij het gerucht gehoord had, had hij maatregelen genomen. In een mum van tijd had hij een uitgekiende tactiek klaar. Hij zou 1 enorm geschenk voor zich uitsturen. Maar dan wel verdeeld in 3 groepen. Zodat het nog veel groter lijkt. Alsof er geen einde aan komt. En nu maar hopen dat het werkt. Dat Esau zich laat omkopen. Zoals eerder bij dat bord soep. Maar Jacob is er niet gerust op. Jarenlang had hij zich wijsgemaakt dat het allemaal zo had moeten lopen. Dat het hem min of meer was overkomen. Zo gaat het immers in het leven. Je moet wel vuile handen maken als je iets voor elkaar wilt krijgen. Al van kinds af aan had hij in Esau's schaduw gestaan. Mocht hij misschien ook een keer de eerste zijn? En zeg nu zelf, Esau is er toch ook de man niet naar om de gezegende te zijn? Nee, laat hem nou maar jagen. Dat past veel beter bij hem. Esau moet nu, na 20 jaar, maar niet meer te moeilijk doen. Ik stuur hem niet voor niets zo'n geweldig geschenk. Als hij dan toch nog tegenstribbelt, dan moet ik maar zeggen dat het me spijt van die zegen, dat ik die gestolen heb. Misschien had ik dat wel anders moeten doen. Maar ja, Esau is toch ook niet vergeten dat het zo de bedoeling was. Niemand minder dan God zelf had gezegd dat de oudste de jongste zou dienen. En ik was toch de jongste, al was het op het nippertje. En natuurlijk, je kunt proberen jezelf te rechtvaardigen. Kijk maar naar Jacob. Hij knokt veel liever in zijn eentje met de dubbelzinnigheid in zijn leven, dan dat hij ermee voor de draad komt. Hij vindt het veel makkelijker om excuses te bedenken. Want stel je voor dat je ronduit om vergeving vraagt. Verstoppertje spelen voor zichzelf, voor Esau zijn broer, voor Laban zijn baas, ja zelfs voor God. Het gaat hem veel makkelijker af dan eerlijk in de spiegel kijken. Maar stel nu eens dat je daar iets van herkent. Wat doe je dan met al die dubbelzinnigheid? Blijf je verstoppertje spelen voor de mensen om je heen, voor jezelf of zelfs voor God? Kom je ermee weg door gewoon te doen alsof het er niet is, dat dubbelzinnige in je geschiedenis, datgene waar je niet gerust op bent? Komt Jacob daarmee weg? Nee, Jacob komt er niet mee weg. Die nacht duikt er plotseling een man op die Jacob de voet dwars zet. Jij het beloofde land binnengaan? Wil je zo met dat dubbelzinnige verleden van jou de toekomst ingaan? Wil je zo je broer ontmoeten? Nee, dat nooit. Zo kom je er niet in. En hij grijpt Jacob bij de kladden. Hij gaat het gevecht met hem aan. Een gevecht op leven en dood. Een geding om alles of niets. Maar Jacob wil hoe dan ook het beloofde land binnengaan, de toekomst tegemoet. Hij vecht met leeuwenmoed. Zijn angst geeft hem ongekende krachten. De onbekende krijgt Jacob er niet onder. De strijd blijft onbeslist. Komt Jacob er dan toch mee weg? Met die dubbelzinnigheid? Je zou het bijna denken. Maar dan grijpt de onbekende in. De hele nacht waren ze aan elkaar gewaagd. En nu blijkt één kleine aanraking van Jacobs tegenstander genoeg om zijn heup te ontwrichten. Geen geweldige slag, maar een kleine aanraking. Het is genoeg om Jacobs kracht te breken. In een flits schiet het door Jacob heen. Dit is niet zomaar iemand. Dan doorbreekt de onbekende de stilte. Laat me gaan, want de dageraad is gekomen. Jacob's tegenstander wil er vandoor. Er tussenuit knijpen. Voordat het morgenlicht onthult wie hij is. Maar Jacob dan? Moet hij dan achterblijven als een gewonde? Achterblijven in de nacht van duisternis en eenzaamheid. Achterblijven met zijn verleden vol dubbelzinnigheid. Achterblijven aan deze kant van de Jabok, omdat er voor hem geen plaats, geen toekomst is in het beloofde land, het land van God. Nee, dat nooit. Wie u ook bent, dit kunt u niet doen. U kunt niet van me weggaan. U kunt mij niet zomaar achterlaten in de nacht. Achterlaten in dit vreemde land. Achterlaten met mijn verleden vol dubbelzinnigheid en onrust. Jacob schreeuwt het uit. Ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. Wie u ook bent, laat me hier niet achter. Wees niet mijn vijand, maar zegen mij. Daar is het Jacob om te doen. Om de zegen. Want in die zegen ligt zijn toekomst. Jacobs heup is ontwricht. Zijn kracht is gebroken. Maar nog houdt hij vast. Nog geeft hij zich niet gewonnen. Nog houdt hij zich vastberaden overeind. Dan klinkt de vraag van Jacobs tegenstander. Wat is je naam? Want Jacob, waarom vraag jij eigenlijk om de zegen? Heb jij die zegen niet al lang ontvangen? Vroeger, toen je vader en je broer bedroog met die geitenvelletjes. Had vader Isaac niet aan jou gevraagd, ben jij het Esau? En had jij niet gezegd, ja dat ben ik? Maar zeg nu eens, wat is je echte naam? Zeg eens wie je echt bent. Er is geen ontkomen aan. Midden in de nacht komt Jacobs leven in het licht te staan. Alles waarvan hij gezegd had, het valt wel mee. Of ach joh, dat kunnen ze toch wel begrijpen. Het zijn allemaal dingen waar hij niet gerust op was. En nu komen ze aan het licht. En opeens ziet hij, het is niet dubbelzinnig. Het valt niet mee. Het is niet goed te praten. Alles waarvan ik me voorhield dat het dubbelzinnig was, blijkt in het licht van deze ontmoeting ronduit slecht te zijn. Het is geen foutje, maar zonde. Geen domme pech, maar schuld. Jacob kan er niet langer omheen. Het hoge woord komt eruit. Jacob is mijn naam. Het klinkt als een biecht. Hij gaat door de knieën. Hij verstopt zich niet langer. Ik ben Jacob. Een leugenaar betekent dat. Een bedrieger. Als Esau heb ik de zegen gekregen. Ik heb gelogen en bedrogen. Ja, ik ben Jacob. Een hielenlichter kun je ook vertalen. Een vluchteling. Mijn hele leven is één lange vlucht. Voor Esau, mijn broer. Voor mijn oom Laban. Misschien ook wel voor mezelf. En nu ik erover nadenk, vooral voor God. Maar ik kan niet zonder hem. Ik kan niet zonder zijn zegen. Jacob houdt niets achter. Hij komt voor de draad. Oog in oog met deze onbekende breekt Jacob met zijn naam. Voor het eerst wordt hij een eerlijk mens. Maar dan is daar het verrassende antwoord van die onbekende. Jouw naam zal niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt gestreden met God en mensen. En nee, dat is niet zomaar een nieuw etiket op een oude, onveranderde Jacob. Het is niets minder dan een scheppingswoord, een geboorteaankondiging. Vannacht wordt Jacob opnieuw geboren. Hij wordt niet alleen anders genoemd. Hij is ook echt een ander mens. Israël is een nieuwe schepping. En daarom krijgt hij een nieuwe naam. Deze Jacob, die onafgebroken geprobeerd had om de dingen die hem onrustig maakten te vergeten. Hij krijgt te horen: ik verzoen jouw verleden. Je oude naam, je oude bestaan, het geldt niet meer. Het heeft afgedaan. Je hoeft niet meer te liegen. Je hoeft niet meer te vluchten. Ik geef je toekomst, een nieuwe toekomst. En daar hoort een nieuwe naam bij. Want vanaf vandaag ben je een ander mens. Ik doop je Israël. En Jacob kan zijn oren niet geloven. Hij wist veel te goed dat je de geschiedenis niet kunt herschrijven. Daarom had hij zich verstopt. Hij had de onrust de kop ingedrukt. Gedaan alsof je er niet van wist. Maar vannacht was er opeens die onbekende die hem de voet dwars zette. En die met hem vocht. En wat Jacob nooit gekund had, doet deze vreemdeling. Al die dubbelzinnigheid, al die schuld, al die zelfhandhaving. Hij wist het als het ware uit. Nog echoot het in Jacobs oren. Jouw naam is niet meer Jacob. Geen bedrieger, geen hielenlichter meer. Maar Israël, een nieuwe schepping, een nieuw mens. Geen wonder dat Jacob wil weten met wie hij hier te maken heeft. Vertel me toch uw naam, vraagt hij. Wie bent u die in het holst van de nacht met me worstelt? Wie bent u die met één kleine aanraking mijn krachten breekt? Wie bent u die mij ontmaskert? Die mijn verleden uitwist en me een nieuwe toekomst geeft. Alsjeblieft, vertel me wie u bent. Maar hoe Jacob ook smeekt, de vreemdeling geeft zijn geheim niet prijs. Het enige wat Jacob te horen krijgt is een tegenvraag. Waarom vraag je naar mijn naam? Blijft deze onbekende dan toch een geheim, een raadsel voor Jacob? Nee, want moet je horen hoe Jacob deze plaats noemt. Pniel. Het is een naam niet minder dan een belijdenis. Want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, zegt hij. De onbekende die met Jacob gevochten had, was kennelijk niemand minder dan God zelf. God zelf had hem de voet dwars gezet. Hij had Jacobs kracht gebroken en zijn verzet ontmaskerd. Maar waarom doet God dat dan? Doet hij dat om ons klein te krijgen? Of om ons falen eens goed betaald te zetten? Nee, Godzijdank niet. God strijdt met Jacob, opdat Jacob zijn gezicht zal zien. Dat wil zeggen, opdat hij God zal kennen en zal ontdekken dat je voor God geen verstoppertje hoeft te spelen. Dat kan ook helemaal niet. Mijn leven is behouden, zegt Jacob. Want daarom had God met hem geworsteld. Het ging hem om het behoud van Jacobs leven. Omdat hij die slimmigheidjes en die listen is zou loslaten en voor de draad zou komen met zijn naam, met zijn hele bestaan. Want alleen zo kan God zijn leven behouden en hem zegenen. En daarom heet deze plaats voortaan Gezicht van God. Het is de plaats waar God zich laat kennen. Niet als de God die zich van ons afkeert, maar als een God die met ons strijdt. Hij strijdt met ons om ons behoud. Hij ontneemt ons ons oude bestaan, opdat we als nieuwe mensen voor zijn aangezicht leven. Maar hoe kan dat nu? Hoe kunnen dubbelzinnige mensen zoals Jacob vrij uitgaan als nieuwe mensen? Nou, dat heeft alles te maken met het geheim van dit verhaal. Met het zien van Gods aangezicht. Daarom hoeft Jacob zichzelf niet langer te rechtvaardigen. God rechtvaardigt hem. Hij praat zijn zonde niet goed, maar hij pakt het veel grondiger aan. Hij vergeeft en wist uit. Kijken naar het aangezicht van God. Dat is het geheim. Want God heeft een gezicht gekregen in Jezus Christus, zijn Zoon. Later in het evangelie zie je het gebeuren bij Petrus. Zojuist heeft hij Jezus voor de derde keer verloochend. Maar dan keert Jezus zich om. En Petrus, opeens ziet hij het. Deze mens, hij is Gods aangezicht. En Petrus gaat naar buiten en huilt bitter. Deze Jezus keert zich niet af van leugenaars en van verloochenaars. Hij sterft en staat voor hen op. Hij zoekt hen op en schenkt hen een nieuw leven. Jacob en Simon. Ze krijgen een nieuwe naam. Israël en Petrus. Daarom, kijk naar Jezus. Het gezicht van God. Dan zie je dat het God maar om één ding gaat. Om het behoud van ons leven, hoe dubbelzinnig het ook kan zijn. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. God rechtvaardigt ons. Zodat ook voor ons geldt, net als voor Jacob. De zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Want wie Gods aangezicht, wie Jezus Christus gezien heeft, die weet dat ook een gedeukt, beschadigd en bevuild bestaan bij God in tel is. Dat God juist over zulke levens zijn aangezicht laat lichten als de opgaande morgenzon. Juist tegen zulke kreupele, maar nieuw en eerlijk geworden mensen, zegt de Heer onze God, kom binnen in de vreugde van je Heer, in het land van God, om bij mij te wonen. Daarom lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. Wij belijden het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, die behalve een geloofsbelijdenis meteen ook een lofzegging op God is. U zult merken, men heeft de mooiste woorden gezocht om het vertrouwen en de lofprijzing naar God uit te spreken. Aansluitend zingen wij lied 103c, vers 1, 2 en 3. En ik stel voor zover mogelijk, dat we opstaan en blijven staan tot na het zingen van dat lied. Lied 103c, vers 1, 2 en 3. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen zijn geworden, die om ons mensen en om ons behoud uit de hemel is neergedaald en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en mens is geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en opgestaan op de derde dag volgens de schriften, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde zijn. Wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Halleluja. Laten wij de Heere God danken voor zijn goede woorden. Voor elkaar bidden en voor de wereld waarin wij leven. En ik wil de gebeden afsluiten met een gebed van een van de heiligen die ons is voorgegaan. Franciscus van Assisi, die iets verwoordt van een houding zoals je die eigenlijk hoort in de bergreden. Een houding van iemand die een vredestichter is. Waar je zo naar verlangt als je denkt aan wat er in deze wereld en in het bijzonder rond Israël en de volken rondom gaande is. Laten wij samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, hoe diep aangrijpend die gestalte van Jacob, die daar alleen achter blijft, aan de overkant, in het duister van de nacht. En wat een genade, o God, dat u het zelf bent die met ons worstelt. Die met ons worstelt om ons behoud. Wie van ons kent niet de ervaring op de een of andere manier? Dat in het leven, ook in het leven met u, zich dingen kunnen voordoen die je zo diep raken, dat er iets in je knakt, dat er iets in je breekt. En toch weten wij ook van die ervaring van pijnlijk begenadigd worden. Omdat we als Jacob voor het eerst van ons leven leren dat het er niet om gaat dat je maar neemt, neemt en nog eens neemt. Desnoods door allerlei gemanipuleer en gelieg heen, maar dat voor het eerst je handen zich openen om te ontvangen. Heere God, wat is het eigenlijk ontzaglijk indrukwekkend dat het verhaal van uw volk, het verhaal van Israël, geen verhaal van brave Hendrikken is. Geen verhaal van vrome zielen. Geen verhaal van mensen volgens het boekje. Maar juist een verhaal van mensen zoals Jacob. Menselijk, al te menselijk. En o zo dubbelzinnig. Maar juist met zulke mensen weet u in de overmacht van uw genade iets te beginnen. En is dat ook niet waar wij het van moeten hebben? En daarom danken we u. Voor uw volk Israël. En voor alle heiligen die ons zijn voorgegaan. In dat verlangen van Jacob. Die zei, ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. We danken u dat we in de ontmoeting met u geen verstoppertje hoeven te spelen. Dat we onze naam op tafel mogen leggen. Mogen erkennen wie we zijn. Omdat we in de ontmoeting met u weten dat u ons nieuwe namen geeft. Zoals we dat zo vaak ervaren hebben rondom de doop. We danken u dat juist in die diep aangrijpende ervaring van het delen in de dood en opstanding van Jezus Christus, wij uw aangezicht zien. Een aangezicht dat zich niet van ons afkeert, maar ons aanziet met genade. En we danken u dat in de ontmoeting met u de zon over ons opgaat. De zon van uw genade. En daarom bidden we u voor elkaar in de gemeente. Laat onze weg, hoe weerbarstig die misschien ook mag zijn, een weg zijn waarin we weigeren om u los te laten. Een weg waarin we ervaren dat u ons niet loslaat, maar ons steeds weer erbij haalt bij u en bij uw liefde. We bidden voor uw volk Israël, voor de volken rondom. Heere God, woorden ontbreken ons. om te zeggen wat we zouden willen zeggen. En wat zouden we anders kunnen roepen dan alleen dit? Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over uw volk en de volken rondom. Wijs een weg van vrede. Breek dwars door alle weerstand heen met de overmacht van uw liefde. En leid ons en onze wereld naar uw rijk. Hoor ons daarom. Als wij ons aansluiten bij een heilige die ons is voorgegaan. En met zijn woorden bidden om de doorwerking van uw evangelie in ons eigen bestaan. Heer, maak ons een instrument van uw vrede. Laat ons liefde brengen waar haat is. Laat ons vergeving brengen waar schuld is. Laat ons eenheid brengen waar tweedracht is. Laat ons waarheid brengen waar dwaling is. Laat ons geloof brengen waar twijfel is. Laat ons hoop brengen waar wanhoop is. Laat ons licht brengen waar het duister is. Laat ons vreugde brengen waar verdriet is. Heer, laat ons ernaar streven. Niet zozeer dat wij getroost worden, maar dat we troosten. Niet dat wij begrepen worden, maar dat we begrijpen. Niet dat wij geliefd worden, maar dat we lief hebben. Want wie geeft, ontvangt. Wie zichzelf vergeet, vindt. Wie vergeeft, zal vergeving ontvangen. En wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. Amen. Wij zingen samen ons slotlied, lied 834. Lied 834. Straks bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven te geven in dienst aan God en aan elkaar. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.